Welkom bij The Debate. Stel je voor, je hebt een prachtig, best wel intiem volksliedje geschreven. En het wordt met hart en ziel gezongen, maar ja, de wereld is klein, toch? Je hoort het alleen in jouw eigen kleine dorp.
Precies. En dan?
En dan verschijnt er ineens een beroemde dirigent uit een, gigantische wereldstad. Die pakt jouw melodie en bewerkt het gewoon voor een massaal symfonieorkest.
Ja, en plotseling luistert er een miljoenen publiek. Het klinkt majesteus, de zalen verkopen stijf uit.
Exact. Dus voor dat kleine dorp voelt dat als een gigantische overwinning. Een soort reddingsboei in zeeën van onbekendheid.
Zeker, ja. De luidsprekers staan ineens veel harder. Maar, en dit is de crux, zingt die zaal nog steeds jouw liedje? Of heeft die dirigent het stiekem van je overgenomen en zeg maar passend gemaakt voor zijn eigen publiek?
Dat is dus precies de spanning die J.J. Kramer in 1867 blootlegt in zijn essay Een talentvol annexeerder.
Vandaag duiken we in de impact van Dr. Adolf Glaser.
De bekende Duitse vertaler, ja.
Precies. De man die de moderne en klassieke Nederlandse literatuur introduceerde bij het grote Duitse publiek.
De centrale vraag die we vandaag behandelen is dus: is de vertaling van die werken de ultieme redding voor de geïsoleerde Nederlandse auteur?
Of illustreert die term annexatie eigenlijk een subtiele vorm van culturele assimilatie door een dominante buurstaat?
Exact. En ik stel me vandaag op het standpunt dat Glaser's werk pure literaire emancipatie is. Terwijl jij beargumenteert dat het een verlies van culturele autonomie weerspiegelt.
Klopt. Het raakt namelijk echt aan de kern van hoe grote en kleine talen met elkaar omgaan.
Kijk, als je kijkt naar de realiteit van 1867, snap ik heel goed waarom Glaser door velen als een soort bevrijder werd gezien. Kramer omschrijft, best wel treffend, hoeveel moed het destijds vergde om überhaupt in het Nederlands te schrijven.
Ja, de taalgebied was en is microscopisch klein.
Precies. Het aantal lezers is minimaal, dus je zit eigenlijk gewoon gevangen binnen je eigen landsgrenzen. Wat Glaser deed door die Nederlandse werken in het tijdschrift Westermansche Illustreerte Monatsheften te publiceren.
Een enorm succesvol blad in die tijd.
Zeker. Wat hij daarmee deed was die verstikkende isolatie doorbreken. Hij gaf de Nederlandse literatuur gewoon het internationale podium dat het op basis van de kwaliteit simpelweg verdiende.
Nou ja, kijk, ik ontken die toegenomen zichtbaarheid natuurlijk niet. Maar we moeten wel heel goed kijken naar hoe de Duitse markt daarop reageerde. Ze noemde Glaser niet voor niets een annexeerder.
Daar komt de titel van het essay vandaan in de Baant.
Ja, en neem bijvoorbeeld die beruchte recensie in de Augsburger Allgemeine Zeitung. Ze prijzen zijn werk wel, maar ze zeggen er letterlijk bij zoiets als: zulke Hollandische annexionen lassen we ons gerne gefallen.
Zulke Hollandse annexaties laten we ons graag wel gevallen.
Precies dat. En dat woord, annexatie, dat legt een hele scheve machtsdynamiek bloot, toch? Het klinkt absoluut niet als een culturele uitwisseling tussen twee gelijkwaardige buren.
Nee, het klinkt haast militair, ja.
Ja, het klinkt alsof de Nederlandse literatuur slechts wordt gezien als een makkelijk winggewest. Alleen maar bedoeld om die dominante Duitsstalige lezersmarkt te voeden met verse content.
Ik snap dat dat imperialistisch aanvoelt, maar maak je Glaser nu niet veel te berekenend? Ik bedoel, kijk naar de mechanismen achter zijn werk. Hij is geen vluchtige, culturele rover die even snel succes zoekt.
Hij sprak het wel erg goed, dat is waar.
Zeker. Hij leerde de taal via de handel in Mainz. Hij reisde uitgebreid door ons land en dook echt diep in onze cultuurgeschiedenis. Sterker nog, in 1857 vertaalde hij Vondels Lucifer.
Oef, ja, dat is pittige stof.
Precies. 17e eeuws, loodzwaar Nederlands. Dat overleef je alleen als je een diep intrinsiek respect hebt voor het fundament van de taal.
Kijk, zijn technische bekwaamheid staat echt buiten kijf. Hij kende de taal door en door. Maar de angel zit er niet in hoe hij historische meesterwerken zoals Lucifer behandelde.
Waar ontstaat het probleem dan?
Bij de eigentijdse volkse literatuur. Want hoe soepeler de vertaling, hoe meer de lokale identiteit gewoon wordt weggeschuurd. Kramer levert zelf het perfecte bewijs met de vertaling van de roman Klaasje Zevenster. Weet je wat dat in het Duits werd?
Hentchen Siebenstern, meen ik?
Juist. En sta daar even bij stil. Want het overstijgt het simpelweg vertalen van een naam. Waarom verandert hij Klaasje in Hentchen? Omdat hij daarmee in één klap de hele socio-culturele context van het personage wegsnijdt.
Omdat de naam te Nederlands is?
Ja.
Klaasje draagt onmiskenbaar Nederlandse associaties van klasse, afkomst en volksaard met zich mee. Door er Henschen van te maken, plak je er een typisch Duits herkenbaar schabloon overheen. De lezer wordt niet meer uitgedaagd, de Nederlandse ziel wordt passend gemaakt voor, ja, de Duitse comfortzone eigenlijk. Dat is het exacte mechanisme van culturele assimilatie.
Maar wacht even, is dat niet gewoon de noodzakelijke prijs voor een vertaling die wil resoneren? Om terug te komen op dat symfonieorkest van net. Als die dirigent het liedje echt groot wil maken, moet hij dat lokale dialect wel vertalen naar algemene bladmuziek.
Maar tegen welke prijs?
Nou ja, anders snappen zijn klassiek geschoolde violisten gewoon simpelweg niet wat ze moeten spelen. De house splatter prees Glazers werk niet voor niets als dem originaal ebenbürtig, oftewel gelijkwaardig aan het origineel. Dat is toch een enorme erkenning. Het toont dat hij de essentie behield, zodat het de Duitse lezer net zo diep raakte.
Zeker, die violisten kunnen het daardoor spelen, ja. Maar het lied verliest onherroepelijk zijn oorspronkelijke ravelrandjes. Dat is de donkere kant van dit soort succes. Het wordt pas als gelijkwaardig geaccepteerd als het ontdaan is van alles wat het vervreemdend en uniek Nederlands maakte. Zodra je gevierd wordt als een soepele annexatie, word je als klein land eigenlijk onzichtbaar in je eigen succes.
Wauw, dat is een fascinerende frictie. We zijn het er in ieder geval duidelijk over eens dat Glazer een fenomenaal technisch meesterschap bezat, toch? En dat hij de Nederlandse letteren ongekende zichtbaarheid gaf.
Absoluut, dat ontkent niemand. Maar we blijven het gewoon grondig oneens over die structurele machtsdynamiek van vertalingen tussen zulke ongelijke taalgebieden.
En precies die tegenstelling maakt het bestuderen van Kremers historische essay vandaag de dag nog zo relevant. Het dwingt ons echt kritisch na te denken over de werkelijke prijs van internationaal succes voor kleine culturen.
Zeker. Wat gaat er precies verloren op het moment dat we onszelf vertaalbaar maken voor de meerderheid? Dat moeten we ons blijven afvragen.
Een hele mooie vraag om mee af te sluiten. Voor iedereen die deze culturele paradox zelf verder wil onderzoeken, raad ik sterk aan om de brontekst van Kremers te lezen. Want de vraag blijft ons achtervolgen. Als dat kleine, bescheiden volksliedje door het massale orkest wordt gespeeld
en de hele wereld springt op en applaudisseert.
Precies. Neurien we dan nog de melodie van het dorp of zingen we definitief het lied van de dirigent? Bedankt voor de discussie vandaag en tot de volgende keer.